Gedeelte over de verzoeking van Jezus in de woestijn, de oude strijd tussen God en zijn tegenstander die vanaf het begin van de schepping eigenlijk plaatsvindt. De tegenstander, de duivel of de Satan, is niet gelijkwaardig aan God, als het ware op hetzelfde niveau. Hij is een schepsel, maar hij is van God afgevallen. En sinds die tijd in opstand met maar één doel, om Gods goede schepping compleet te verzieken en kapot te maken. En eeuwenlang, sinds de schepping van de mens, heeft die Satan, de tegenstander, ook een voet tussen de deur gekregen in Gods goede wereld. Hij heeft Adam geprobeerd te verleiden en Eva. En dat is ook gelukt daar in de tuin. En sinds die tijd heeft hij, zou je kunnen zeggen, vrij spel om van alles kapot te maken. In de hele geschiedenis zie je dat de oude slang opnieuw zijn lelijke kop naar voren steekt en weer nieuwe ellende veroorzaakt. De geschiedenis van Israël, daar zie je bijvoorbeeld al in de woestijntijd dat Israël, wat net uit Egypte bevrijd is en op weg is naar het beloofde land, elke keer weer vatbaar is voor die leugens en de verleidingen van de Satan. Israël ongehoorzaam, opstandig en helemaal niet het ideale volk van God. Maar wel het volk waar God zijn plan mee heeft, want hij heeft beloofd dat uit dit volk de Messias, de verlosser van de wereld, geboren zal worden. En op het moment dat wij gaan lezen in het evangelie, dan komt die strijd van de oude slang, de duivel, tot een hoogtepunt. De Messias is in de wereld en de Satan weet: nu of nooit. We lezen Matthäus 4, vers 1 en dan tot vers 11. Daarna werd Jezus, dat is na zijn doop in de Jordaan, daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Toen kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde: er staat ook geschreven, stel de Heere uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei: dit alles zal ik u geven als u zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om hem te dienen. Jezus staat aan het begin van zijn publieke optreden. Hij is gedoopt in de Jordaan, waarmee ook zijn identiteit bevestigd is. Dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen, heeft God over hem uitgesproken. En dan staat hij klaar om nu zijn grote werk aan te vatten, om ook het koninkrijk van God in al zijn rijkdom te verkondigen en te demonstreren, te laten zien. En de duivel staat op scherp. Want hij denkt van: het is nu of nooit. Als ik hier slaag, dan is dat hele plan van God mislukt. Het is juist na de doop van Jezus in de Jordaan en de vervulling, de ontvangst van de Heilige Geest, Jezus zal nooit voller zijn van de geest dan op dit moment. En nu denkt de duivel, kan ik een wicht drijven tussen die ervaring van de geest en het woord van God. En daar gaat het over in dit gedeelte. We lezen dat Jezus 40 dagen en 40 nachten verbleven heeft in de woestijn. En dat hij in die tijd niks at. Was dat nou wel zo verstandig? Waarom deed hij dat niet? Jezus was echt mens. Hij had een echt lichaam zoals wij. En je weet dat je wel een paar dagen zonder eten kan. Zonder drinken ook niet. Maar zonder eten kan wel. Maar als dat echt wat langer duurt, dan verzwak je aanzienlijk. De mens is een eenheid. En juist in ons lichaam zijn we kwetsbaar. Als er iets met je lichaam aan de hand is, ook al heb je maar een zwerende teen of zoiets, dan kan je hele bestaan ontregeld zijn. Jezus is echt verzwakt in die 40 dagen. En de duivel wil nu toeslaan. Maar wat hij niet ziet is dat Jezus niet zomaar niet at, maar dat hij gevast heeft met een doel. Want lichamelijk is hij zwak, maar geestelijk is hij sterk. En dan komt die aanval. Op drie terreinen. Terrein van, het lichaam, van de ziel en van de geest. Allereerst, natuurlijk, Jezus had honger. Dat is ook een lichamelijke behoefte die we allemaal kennen. Je moet gewoon eten. We hebben heel veel dingen die verbonden zijn met ons lichaam, die ons ook vatbaar maken voor verleidingen. We hebben ook behoefte aan slaap, aan seks, aan aanraking, ontspanning, afwisseling, genot, noem maar op. Allemaal dingen die ook in je lijf ervaarbaar zijn. En de duivel gebruikt zo'n zwakte als een poort naar binnen. En zo zegt hij ook hier, juist als Jezus zich zwak voelt van de honger, als u Gods zoon bent, dan kunt u er wat aan doen. Als u Gods zoon bent, dat begint al met te twijfel te zaaien aan zijn identiteit. Ben je dat eigenlijk wel? Je beweert dat wel misschien, je gelooft dat wel, maar is het echt zo? Dat kan je zelf ook hebben. Soms dan ben je altijd lang gelovig, misschien al van kindsbeen af aan, en dan kan het zomaar op je kruipen. Is het wel echt? Geloof ik wel genoeg? Is God wel echt? Als je Gods zoon bent, dat gaat over identiteit. En identiteit, dat ben je niet wie je bent. Ben je niet alleen los als persoon, maar dat ben je in relatie. Wij worden onszelf in relaties met anderen. En speciaal ook met die ene relatie die boven alles uitgaat. De relatie met onze schepper, met God. De duivel zegt, doe maar brood, los je hongerprobleem in één keer op. Doe eens wat. En dan antwoordt Jezus hem, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En dat antwoord dat is afdoende. De mens leeft niet alleen van brood en sterker nog, soms dat doe je maar zonder, omdat het woord van God je op een andere weg zet. Je moet leven van ieder woord dat God spreekt. En dat maakt ons gelovigen. Dat we steeds opnieuw onze oren spitsen. Wat zegt God nou werkelijk? God kan je soms vragen om af te zien van hele normale dingen die gewoon horen bij ons mens zijn, bij onze identiteit. En dat hij toch zegt van, wil je dat op het altaar leggen in de dienst aan mij? Zoek eerst het koninkrijk, zoals we net gezongen hebben. En al die andere dingen, die komen dan wel. Of niet? Maar als je die andere dingen kiest voor het koninkrijk, dan loop je misschien beide mis. Jezus houdt die eerste verzoeking van zijn lijf met, er staat geschreven. Dit is het woord van God. De duivel is nog niet klaar, want dan komt de tweede verzoeking. We lezen hij nam Jezus mee naar de heilige stad. Naar het dak van de tempel, naar het hart van het heiligdom. Als God ergens is, dan is het daar. En als Jezus daar van zijn geloof kan vallen, dan is de overwinning compleet. Als in ons geloof twijfel binnenkomt, als we op een of andere manier in ons geloof compromissen gaan maken met de wereld om ons heen, dan riskeren we alles kwijt te zijn. Hoe vaak is religie niet gecombineerd met het grootste kwaad, met de grootste ongehoorzaamheid? De ergste zonde kan zich vermommen achter vroomheid of oprechtheid, heiligheid. De duivel zegt opnieuw, als u Gods zoon bent, want hij weet natuurlijk dat is de kern. He, als Jezus daar op een of andere manier struikelt en dat niet meer zeker weet, dan is hij alles kwijt. En dan zegt de duivel, oké, hier, sta hier boven de tempel, spring eens, doe het. Was dat nou een werkelijke verleiding voor Jezus? Waarom zou hij nou daar springen? Gaat de duivel niet een beetje zijn bevoegdheid te buiten om zoiets voor te stellen? Er is wel gezegd door sommige commentaren van nou weet je, dat was natuurlijk heel erg druk daar in die tempel, waar altijd mensen zo, als Jezus dan daar van 30, 40 meter hoogte springt en dan ja, zonder schade te grond komt, dan maakt hij natuurlijk enorm veel indruk. Maar ik denk niet dat dat nou echt een verleiding was. Als Jezus indruk wilde maken, ook verder in het evangelie zie je, dat hij dat ook helemaal niet nastreeft. Toch is het wel een echte verleiding. Maar wat is dan die verleiding? Hier wordt niet alleen Jezus getest, op de proef gesteld, maar de bedoeling is om God te testen. Is die werkelijk trouw? Doet die wat die zegt? Dat willen wij ook weten. Wij willen zekerheid, we willen bewijs in handen. Dat is heel normaal natuurlijk. Als een bedrijf bijvoorbeeld een grote order wil plaatsen van een of ander product, dan laten ze misschien eerst een monster komen, een voorbeeld, en dan gaan ze dat goed bekijken van is dit een betrouwbaar goed product? En anders hoeven we die hele order niet. Of in deze tijd misschien van als je een elfstedentocht wil organiseren, dan moet je eerst het ijs testen. Dan moet je eerst kijken of je erop kan lopen. En nog wel wat meer dan dat. En dan weet je het zeker. Dan kan het. De duivel wil Jezus proberen zover te krijgen dat hij God gaat wantrouwen. En hij gebruikt Jezus eigen wapen tegen hem. Hij denkt, oh, de Bijbel citeren, dat kan ik ook. En dan zegt hij, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Het staat er toch? Het staat er echt. En het klinkt nog vroom ook. Ja, maar zo kun je de Bijbel toch niet gebruiken. God belooft inderdaad dat hij nabij zal zijn. In het grootste lijden, in de grootste nood. En de Bijbel is er vol van dat wezenlijk, wat er ook gebeurt, het kan je niet raken, want God draagt je er doorheen. Hij is sterker zelfs dan de dood. Maar hier, het voorstel van de duivel, heel iets anders. Het zou zelfgemaakte crisis zijn. Heel anders dan nood die je treft als je God wil dienen met je leven. En dus zegt Jezus, er staat iets anders geschreven. En dat staat ook in de Bijbel. Je zult God niet op de proef stellen. Je moet de Bijbel altijd lezen, niet als geïsoleerde teksten, maar wat is de hele boodschap? Wat is fundamenteel? En wat is bijzaak? Wat past bij de grotere visie, bij je levensopdracht? En dan gaat het over luisteren naar die ene stem die in al die teksten klinkt. Interessant is, we lezen net uit Matteüs, maar als je dit gedeelte in Lucas leest, die heeft een aantal wijzigingen, maar één interessante. Hier gaat het over drie keer dat Jezus zegt, er staat geschreven. Maar bij Lucas wordt één keer gezegd, er is gezegd. Niet alleen er is geschreven, maar er is gezegd. Want in die woorden, daar klinkt de stem van de levende God. Die spreekt daardoorheen. Die gesproken heeft en nog steeds wil spreken. De duivel slaagt niet in zijn opzet en hij probeert het nog een keer, de derde verzoeking. Opnieuw nam de duivel hem mee en nu naar een zeer hoge berg. Het is een beetje net als het verhaal van Mozes die na die 40 jaar in de woestijn komt aan de grens van het beloofde land en dan neemt God hem zelf mee naar een hoge berg zodat hij het land wat hij niet zal binnengaan toch kan zien en daar een indruk van kan krijgen. Daar is God de gids, God zelf. Hier is de duivel even de gids. En er is natuurlijk niet een berg waarin je de hele aarde kunt overzien. Maar je moet je dat voorstellen als een moment in ruimte, in tijd, waarin je een blik krijgt op wat zou kunnen zijn. Een soort doorkijkje in de werkelijkheid. Als je de Lord of the Rings kent, die film of het boek, is zo'n moment dat Frodo mag kijken in de spiegel van Galadriel, de elfenkoningin. En dan zie je eventjes zo opeens wat zou kunnen zijn, wat de toekomst die zich zou kunnen ontvouwen en die op het punt staat te gebeuren tenzij zoiets. Ruimte en tijd vallen weg. Soms kun je het zelf meemaken dat een droom die je hebt echter is dan momenten van het waken. Ze zeggen dat als je op het punt staat te sterven, dat dan in het laatste uur je hele leven als een film voorbij kan komen. De duivel laat hier Jezus zien alle koninkrijken op de aarde. Alles wat macht heeft, alles wat imponeert. Niet alleen politieke macht, maar ook macht in de wetenschap, macht in de kunst, macht in de media, noem het maar op. Alles wat roem geeft en wat de aandacht naar jezelf toetrekt. Kon ik maar zijn zoals die filmster, kon ik maar zijn zoals die politicus, kon ik maar prestaties leveren zoals die wetenschapper en iedereen zou naar me opkijken. De duivel zegt, zie je het allemaal? Ik kan het je geven. Had die duivel die macht? Ja en nee. Ja, ik kan het zo beschikken, staat in het evangelie van Lucas. En waarom kon de duivel inderdaad het zo beschikken? Omdat God dingen uit handen heeft gegeven. Alleen binnen Gods voorzienigheid heeft de duivel die macht. Voor een tijd. Toen Adam viel, Adam die bedoeld was als representant van God, als zijn zaakwaarnemer op aarde, als onderkoning onder God. Toen werd de troon waarop hij had moeten zitten, waarop de mens had moeten zitten, werd vakant. En toen kwam de overste van deze wereld, de prins van de duisternis, die kwam en ging op die troon zitten. En dan heeft hij inderdaad macht. Hij heeft macht om heel veel dingen te bedisselen hier zo. Mensen mee te nemen, de verkeerde kant op. Maar uiteindelijk heeft hij die macht natuurlijk toch niet. Want hier staat de rechtmatige troonpretendent. Degene die daar hoort te zitten, die staat nu voor zijn neus. De ware zoon van Adam en van Abraham en van David en noem het verder maar op. Maar dat is nu nog een zaak van geloof, ook voor Jezus, dat het zover zal komen. En daarom zegt de duivel, als je nou mij aanbidt, dan dat is een korte weg naar hetzelfde doel. Dan ben je, dan geef ik je die troon. Als je knielt voor mij en als je mij aanbidt. Het is een absurde gedachte natuurlijk dat Jezus voor hem zou knielen. Of niet? Of toch niet? Hoe is dat in jouw leven? Hoe is dat in mijn leven? Hoe vaak in ons leven knielen we niet voor de waarde die de duivel ons voorhoudt. De waarde van deze wereld. De waarde van meer geld, meer macht, meer seks. En noem het verder maar op. Het verhaal van Faust is een verhaal wat in onze cultuur meegaat, van de man die zijn ziel aan de duivel verkocht om daarmee grote rijkdom te winnen. Zoals al in de Bijbel voorkomt, ook Esau die zijn eerstgeboorterecht verkoopt voor dat rode daar, een schotel van linzenmoes. En Jezus opnieuw gaat er dwars tegenin en zegt voor de derde keer, er staat geschreven. Alle drie de keren citeert hij trouwens uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. Hoofdstuk 6 is een centraal hoofdstuk in de geschiedenis van Israël, waar je het Shema vindt. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Elke Jood kende dat uit zijn hoofd, de geloofsbelijdenis van Israël. En Jezus zegt hier, er staat geschreven, alleen de Heer uw God zult u aanbidden, alleen Hem zult u vereren. God eerst. Het is een verhaal van Plato, die vertelt het verhaal van de ring van Gyges. Gyges was een arme herder en die vindt op een bepaald moment een ring. En hij ontdekt dat als hij die ring aan zijn vinger schuift, dat hij dan onzichtbaar wordt. En dan kan hij naar het paleis van de koning gaan en hij randt de koningin aan en hij doodt de koning en hij wordt uiteindelijk machthebber. Als je nou zo'n ring had. Stel dat je kon kiezen voordat je geboren werd, van je zult op deze aarde leven, een deugdzaam leven, je komt op voor waarheid en voor recht, maar iedereen die je ziet, die zal je behandelen en zien als een schoft. Die zal denken dat jij een gemene rotzak bent. En je kan ook een andere keuze maken. Je kan inderdaad leven als een schoft, je bedriegt iedereen, je doet allerlei verschrikkelijke dingen, maar iedereen zal je zien als het voorbeeld van deugdzaamheid. Je zult worden voorgesteld als degene die een voorbeeld is voor alle anderen. Wat zou je kiezen? Wat zou je kiezen? Als de mensen tegen je opkijken en ze zeggen van nou, die is goed. Het spant erom. He, als de duivel in je leven binnenkomt en je dingen voorhoudt, dingen die je heel veel zouden kunnen opleveren, zo voor het oog. Maar het gaat wel dwars in tegen wat waar is en wat goed is en wat recht is. En daarom wil je werkelijk God volgen, ook als het je wat kost, ook als je daardoor geminacht zal worden bij de mensen, geen aanzien krijgt, geen roem, geen welvaart, noem het maar op. God eerst. En mijn verlangen naar erkenning en naar identiteit en naar veiligheid is daaraan onderworpen. Drie keer een test in dit gedeelte. En Jezus, ik zei het al, Jezus waarlijk mens. Hij is God in het vlees. Hij is echt geworden zoals wij. En dat moet herkenning geven bij ons bestaan als mensen. Want die aanval op zijn lichamelijkheid, honger, brood. Hè, ons lichaam maakt ons kwetsbaar. We kunnen zomaar weggevaagd worden door een ziekte. Of we kunnen zomaar in een depressie belanden of wat ook maar. Stofjes in onze hersenen die even niet goed functioneren. En we zijn weg. Een aanval op onze lichamelijkheid. Een aanval op onze ziel. Onze ziel, dat zou je kunnen zeggen, dat is ons denken, onze behoefte aan veiligheid, aan erkenning, zekerheid, geen twijfel. Zoals Jezus geprobeerd wordt te tornen aan zijn besef van zoonschap, dat hij de zoon van God is. En of God wel betrouwbaar is. Aanval op de ziel. En dan tenslotte de meest gemene van al, de aanval op de geest. De geest, dat is waar je hart opent voor wie God is. Waar je met je hele leven de kern van je persoonlijkheid je aan hem overgeeft of niet. Aan wie geef jij je hart? Kniel je voor een afgod? Of kniel je alleen voor God? Wat we hier lezen, dat is Jezus, die trouw is en blijft aan zijn roeping. Het mooie is dat al deze dingen waar we het nu over hebben, die komen terug in het Onze Vader. Het gebed wat hij onszelf in de mond legt. Geef ons heden ons dagelijks brood, die eerste verzoeking. Laat ons leven voor uw naam en uw wil en uw koninkrijk. De tweede, de derde verzoeking. Bovenal, Vader, leid ons niet in verzoeking. Dat gaat over allemaal. En waar we falen, vergeef ons onze schuld. En dat is waar wij anders zijn dan Jezus. Want Jezus faalt niet, maar wij falen elke keer. En dan mogen we toch bidden, en zometeen mogen we dat gaan vieren met brood en wijn, dat God dat allemaal niet aan wil zien, het falen van ons, om Hem. Om Jezus die trouw was en bleef tot het eind. Die voor ons leed en streed en overwon. Amen.